Ik noem wel Colossenzen hoofdstuk 2, daar gaan we naartoe deze morgen. Colossenzen hoofdstuk 2. Dan lezen we eerst vanaf vers 4. Tot en met vers 8. Colossenzen 2, vanaf vers 4. En dit zeg ik, met de bedoeling dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, zegt Paulus, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Tja, Paulus begint hier te zeggen, en dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Als Paulus zegt, dit zeg ik, dan is het altijd belangrijk om even te zeggen, wat zei die dan? Nou, dat staat in vers 1 tot en met 3 van het hoofdstuk. Dus dat is natuurlijk wel van belang dat we in de gaten hebben, waarom zegt Paulus dit? Nou, hij begint met vers 1 van hoofdstuk 2 te zeggen, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Heb u de apostel Paulus wel eens gezien? Dan bent u een van degenen die hem nog nooit in levende lijven gezien heeft. En dat is wel bijzonder, want hij schrijft daarmee in feite niet heel concreet aan de mensen in Colosse die hem nog nooit gezien hadden, maar in feite over hun hoofden heen als gelovigen van het lichaam van Christus, ook aan ons. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u. En ik dacht, denk inderdaad met een stukje vrijheid dat je mag zeggen, dat slaat ook op mij, op de gelovigen hier en nu. Ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Met de bedoeling dat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van kennis verborgen zijn. Ja, en kort gezegd gaat het er dus om dat Paulus zegt, ik voer strijd met de bedoeling dat onze harten bemoedigd worden, dat we samengevoegd in de liefde tot de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen. Want dat was de boodschap waarom Paulus ook strijd voerde. Dat hij die blijde boodschap van de genade die er is, de volledige genade, de complete genade die er is in Christus Jezus, dat dat ons deel is. En wat dat betekent. En dat dat te maken heeft met het hoofd, Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, dat hij dus strijd voert, dat we bemoedigd worden, dat we het geheimenis mogen leren kennen en tot het inzicht komen. Dit zeg ik met de bedoeling dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. En in hoofdstuk 2 zou je kunnen zeggen, daar spreekt Paulus over zijn bediening en waarom hij dat spreekt en zegt. En dan heeft hij in dit hoofdstuk, geeft hij als het ware 4 waarschuwingen. En 2 hebben we er al van gelezen. Ik noem alvast even de andere 2. We staan bij die 4 waarschuwingen even stil. Dit zeg ik, vers 4. Met de bedoeling dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Dat is de eerste waarschuwing. De tweede waarschuwing staat in vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dat is de tweede waarschuwing, zou je kunnen zeggen. En dan in vers 16 en 18, de derde en de vierde waarschuwing. Vers 16, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag of nieuwe maan of sabbat. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. En de vierde waarschuwing, laat u niet de prijs ontzeggen. Door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Intreedt in wat hij niet gezien heeft. Zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken. En zich niet houdt aan het hoofd waaruit het gehele lichaam dat van wanden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Vier waarschuwingen. En die hebben alles te maken met wat er in vers 6 staat van dit hoofdstuk. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Leef in hem. En we willen die vier waarschuwingen erbij pakken. Paulus voert grote strijd. In Filippenzen 1 vers 30 staat, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Mensen die inderdaad te maken hebben met die blijde boodschap van de genade van God, die blijken op de een of andere manier in een strijd te komen. Ja, want de tegenstander die wil vooral niet dat je gaat genieten van de genade die God geeft. Want je moet er toch ook zelf toch wel wat voor doen. Het kan toch niet alleen maar van God afhankelijk zijn. Ja, maar je bent toch zelf ook wel toe in staat om iets bij te dragen. Nee dus. En dat is misschien best wel eens binnen jezelf een strijd. Is het de Heer die het doet? Of meen ik, hoe oprecht dan ook, dat ik ook zelf wel een stukje bij kan dragen? Ik wil weten, of ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. Paulus die zegt aan het einde van zijn leven, ik heb die goede strijd gestreden. En ik heb mijn loop tot het einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Misschien had dat ook wel te maken met het feit dat hij geloofde en zich niet haastte. Want haast, als je dat ook in de Bijbel opzoekt, wanneer mensen haast hebben, wanneer ze snel iets gedaan moet worden, dan heeft dat bijna altijd te maken met eigen werk. Met eigen dunk. Met het zelf iets willen doen. En dat moet snel voor elkaar komen. Want stel je voor dat het niet lukt. Maar zij die geloven haasten niet. Bij de Heere God is er namelijk geen haast. Bij de Heere God hoeft namelijk nooit iets snel te gebeuren. Weet je hoe dat komt? Omdat bij de Heere God alles op tijd is. Het punt is dat wij de tijd niet kennen. En dat maakt dat we zeggen, ja, maar het moet wel voor die tijd af. Want stel je voor dat het daarna is, dan is het misschien te laat. En dan lukt het niet meer of dan is de tijd voorbij. Maar te laat, dat kent de Heere God niet. Bij de Heere God is nooit iets te laat. Omdat hij degene is die zijn plan volvoert. En in zijn plan staan de dingen al vast. Dus het kan nooit voorkomen dat bij de Heere God de gedachte ontstaat van, verhip, dan moet ik wel opschieten, want anders dan lukt het niet. Nee, het lukt altijd bij God, want zijn plan staat vast. Hij volvoert zijn plan. Met andere woorden, het begrip te laat of even snel, dat hoeft bij de Heere God niet. Alles gebeurt op zijn tijd. En dat is een geruststellende gedachte. Haast is iets van de mensen. Paulus spant zich dus in en die strijdt overeenkomstig de werking met kracht. En dat heeft alles te maken dat hij wil dat de gelovige in het spoor van de waarheid komt. En vandaar ook die waarschuwingen. Als we die waarschuwingen ter harte nemen, dan helpt ons dat om in het spoor van de waarheid te blijven. Niet af te leiden van de waarheid. Want Paulus die waarschuwt ook in zijn laatste brief in Timotheus over sommigen die van de waarheid zijn afgeweken. En die zinloos praten. In 1 Timotheus 6, daar staat er mensen die voortdurend ruzie hebben. Die een verdorven gezindheid hebben, die beroofd zijn van de waarheid. Omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Dat je de blijde boodschap van de genade van God tot een winstgevend geheel probeert te maken. Ja. En dan zegt Paulus erbij in 1 Timotheus 6, sommigen die deze kennis verkondigen, zijn van het geloof afgeweken. Veelal zijn dat ook mensen die het idee hebben dat iets met haast moet gebeuren. Het moet nu gebeuren. Nu is de tijd. Nee. In Gods hand is alles op zijn tijd. En vandaar ook de waarschuwing. Vers 4. En dit zeg ik. Met welke bedoeling, Paulus? Met de bedoeling dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Met mooie woorden, met redeneerkunst. Letterlijk is deze zin, vond ik wel mooi. Letterlijk staat hier dat niemand u ernaast redeneren met overtuigende woorden. Dat heeft dus te maken met mensen die met mooie woorden een geweldige redenatie opzetten, maar je vervolgens, en dan vond ik het zo mooi vertaald, je ernaast redeneren. Je komt niet uit op de plek van bestemming, waar je hoort uit te komen, maar je komt ernaast uit, dat is niet op de goede plek. Je wordt ernaast geredeneerd. Je gaat een verkeerde kant op. En dat doen ze met overtuigende woorden. Dat doen ze met overtuigende woorden. En ook in deze tijd heb je dat soort mensen. Die met overtuigende woorden. En dat zijn dan vooral woorden die gewoon uit de Bijbel komen. Woorden die uit de Bijbel komen. Want dat klinkt goed. Dat is toch een Bijbelse tekst? Dat is toch de Bijbel die spreekt? Dat is toch de Heere God die spreekt? Dat zijn overtuigende woorden. Zo hebben we te maken in Nederland met iemand, en de kranten die staan er trouwens ook tegenwoordig bijna vol van, over iemand die zegt, God wil dat het u goed gaat. Hij wil u zegenen. Nou, dat klinkt goed. En dat klinkt ook nog Bijbels. En dat klopt ook inderdaad. Alleen dan gaat hij verder en dan zegt hij, hij wil u in voorspoed laten leven. Hij wil u in voorspoed laten leven. Dat is het onderdeel van Gods verbond met ons. Dat lezen we in Deuteronomium 8. Nou, dan ben ik geïnteresseerd. Wat staat er in Deuteronomium 8? Misschien kunnen we even meelezen. Want nogmaals, het is Gods woord. Overtuigende woorden. Alleen de vraag is, kom ik op de juiste plaats uit of word ik ernaast geredeneerd? In Deuteronomium 8... staat er ook bij in onze Bijbelvertaling, hebben de samenstellers erbij gezet, bij het hoofdstuk Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. Het heeft dus te maken met Gods plan, dat hij uitvoert met zijn volk Israël. En dan staat er in hoofdstuk 8 vers 18, maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om het vermogen te verwerven. U moet de Heere uw God in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. En vermogen, dat is inderdaad, nou ja, misschien wel een dikke bankrekening, maar in ieder geval dat het in goederen goed gaat, in welzijn goed gaat, dat je vermogen krijgt. Met de bedoeling dat Hij zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Dus God wil En dat wordt de oproep in Deuteronomium 8, vers 18. U moet de Heer uw God in gedachten houden. Hij geeft u kracht om uw vermogen te verwerven. Dus, met andere woorden, je moet in voorspoed gaan leven. Het doel van de zegen is om tot zegen te zijn. Ja. Rijk worden. En dat is dan bedoeld ten dienste van de Heer. Bijbelse teksten. Bijbelse redenatie. Alleen, de plaats waar het staat is wel van belang. Omdat God zijn plan uitvoert. En bij God gaat alles op tijd. En de tijd waar dit over gaat, is Gods handelen met zijn volk. In een ander gedeelte van Deuteronomium, daar staat wat er gebeurt als het volk luistert naar Gods woord. Dan zal er voorspoed zijn, dan zal er zegen zijn, dan zal er gezondheid zijn. Dan zullen ze inderdaad een vermogen opbouwen. Dan gaat het hun, naar de mens gesproken, zeer goed. Maar als ze zich niet houden aan het woord, dan zal daar de vloek zijn. Dan zullen ze verstrooid worden, enzovoort. En dat staat hier ook in hoofdstuk 8. Als het echter gebeurt dat de Heer uw God, dat u de Heer helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en voor u neerbuigt voor hen, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen die de Heer voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van uw God niet gehoorzaam bent geweest. In de bediening die je dan leest, dat iemand zegt, het is de bedoeling dat je in voorspoed leeft, in rijkdom, wordt er niet bijgezet. En als je dat niet doet, ja, dan overkom je wat de vijanden overkomt. Dat is nog een heftige boodschap, dat de Heere hen uitroeit. Ja. Maar waar het om gaat is, zo worden her en der woorden gebruikt, Bijbelse woorden, die je in feite ernaast redeneren. Naast het doel wat God heeft. En een belangrijk principe wat niet gebruikt wordt, is inderdaad dat we het woord van de waarheid recht moeten snijden. Op de juiste manier moeten verdelen. En dan kom je erachter dat de Heere God in zijn plan met verschillende groepen mensen werkt en daar verschillende woorden voor gebruikt. En die moet je niet met elkaar gaan vermengen. Hetzelfde is dat je zou kunnen zeggen, dit is een wet, hè? U moet de Heere God in gedachten houden. Want hij zal u dan vermogen laten verwerven. Ik las een krantenbericht dat iemand zei, ja, we moeten vooral veel geld inzamelen, want dan kunnen we goede en dure auto's kopen. Want dan kunnen de mensen op pad om met die goede auto, die niet kapot gaat en zo, weer het woord van de waarheid te verkondigen. Ja. Ja, zo kun je wel blijven redeneren. Maar waar het om gaat is, je wordt ernaast geredeneerd. Want het is niet overeenkomstig Gods woord. Met name als je ziet dat Gods woord nog in deze tijd een wet zou moeten zijn. Paulus die zegt, en dat vond ik nog wel belangrijk om even te zeggen, Paulus die zegt over die wet, die hij zelf heel goed kende, waarin hij een ijveraar was, dan zegt hij in Filippenzen 3, hoewel ik reden had om het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer, besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, uit de stam Benjamin, een Hebreër, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Met andere woorden, wat Paulus hier zegt, ik hield me aan de letter van de wet en ik was daarmee onberispelijk. Alleen toch werd hij door dat zich aan dat woord te houden ernaast geredeneerd. Want inmiddels was in Gods plan een volgende fase ingegaan. Want de wet is inmiddels door Christus aan het kruis vervuld. En die wet is niet meer datgene dat wat we moeten doen. En daarom zegt Paulus, wat mij winst was, je houden aan de wet. Misschien dat hij ook wel dacht er rijk gezegend door te worden en vermogen op te bouwen, door die christenen te vervolgen. Maar wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade beschouwd. Ja, ik beschouw alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, om wie ik dat alles ergens als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid. Die wet, die regel. de oproep om vermogen te verzamelen, om het goed te hebben. En dat klinkt geweldig, maar je wordt ernaast geredeneerd. Want Paulus zegt, ik beschouw dat als vuiligheid. Ik wil Christus winnen, in hem gevonden te worden, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is. Geef me veel geld, want dan zul je ook veel ontvangen, is een slogan die gebruikt wordt. Geef maar veel. Ja, dat is mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is. Maar ik wil gevonden worden in het geloof in Christus. De rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En dat is heel wat anders. Dus met andere woorden, de eerste waarschuwing, laat niemand u ernaast redeneren met overtuigende woorden. Hou in de gaten wat het woord zegt. En denk niet, oh, dat is de Bijbel. Dan moet het wel goed zijn. Ja, dan is het ook goed. In het plan wat de Heere God uitvoert. Op zijn plek. Als we het woord van de waarheid op de juiste manier verdelen. Dan is elk woord goed. Tweede waarschuwing die gegeven wordt staat in vers 8. Colossenzen, even weer terug naar Colossenzen. Colossenzen 2 vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Laat je, zegt Paulus, laat je nou niet meeslepen door filosofie. En filosofie, dat betekent letterlijk liefde voor de wijsheid. Philos, liefde, sophie, wijsheid. Liefde voor de wijsheid. Laat je niet meeslepen door liefde voor de wijsheid. En door lege misleiding. Misleiding die niks is. Liefde voor de wijsheid. En de context waarin Paulus zegt, die kennen we wel. Volgens mij heeft Martin een keertje gehad over de Griekse wijsgeren. Heeft hij in een dienst over gesproken. En dat is ook waar Paulus over spreekt. Laat u niet als buit meenemen door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Want in Handelingen 17, daar heeft hij het over epicurische en stoïcijnse wijsgeren. Die met hem in gesprek raken in Athene. Dat was de wijsheid van die dagen. Epicurische en stoïcijnse wijsgeren. En Paulus, dan staat er in hoofdstuk 17 van Handelingen, vers 18. Hij raakte met hen in een twistgesprek en sommigen scheiden. Wat zou deze praatjesmaker toch willen? Hebben ze het over Paulus. Dus die wordt een praatjesmaker genoemd. In plaats van iemand zoals zij die liefde voor de wijsheid hadden. Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Hij verkondigt Jezus en de opstanding. Laat u niet meeslepen door de filosofie en lege misleiding. Epicurus, die vond dat het hoogste goed bestaat uit het verkrijgen van genot door bevrediging van lusten. Ja, en de dood is het einde, dus maak er nu wat van. Ik weet niet of u die afkorting ook kent, YOLO. You only live once. Dus neem het ervan. Geniet van de lusten die er zijn. Dat was Epicurus. En de Stoïcijnse wijsgeren, volgers van Stoa, die zei, het hoogste goed bestaat uit geluk dat je bereikt door de deugd te oefenen. Dus door je vooral in te zetten om goede dingen te doen. En daar krijg je geluk van. Maar het heeft alles te maken dus met wat jij moet doen. Dat jij op zoek moet gaan naar geluk. Laat u niet meeslepen door de filosofie en door lege misleiding. Door lege misleiding. Laat je niet meeslepen. En het woord wat daar gebruikt wordt, dan moet je je voorstellen wat je wel eens ziet in die natuurfilms. Zo'n leeuw of een tijger die zo'n hert te pakken neemt. En die meesleept. Nou, dat meeslepen. Dus als een prooi gevangen worden en meegesleept worden. Dat heeft dus niks te maken. Ik heb wat moois ontdekt, kom eens kijken. Ga er ook eens van genieten. Nee, maar je wordt, zonder dat je het in de gaten hebt, als een prooi meegesleept. En je hebt zelf niks meer te zeggen. Laat u niet meeslepen door filosofie en lege misleiding. Want die is namelijk in overeenstemming met de overlevering van mensen. En daar zit de crux. In overeenstemming met de uitgangspunten van deze wereld. Daar zit de crux. Laat je meeslepen. Nee, eigenlijk moeten we zeggen niet meeslepen, want dat klinkt weer zo slachtofferachtig. We zijn helemaal als gelovigen geen slachtoffer. Nee, vers 6 zegt, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Dan laat je niet meeslepen als slachtoffer, om genot te hebben, maar dan wandel je in hem, in Christus Jezus. Laat je niet meeslepen door lege misleiding. Efeze 5 zegt, laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Dus wees je bewust, wat hoor je? Heeft dat inhoud? Ja, welke inhoud? Gods woord is de waarheid. En dat is de inhoud waar we dan moeten toetsen. In overeenstemming met overlevering van mensen. De Heer Jezus zegt in Marcus, u maakt het woord van God krachteloos, zegt hij tegen schriftgeleerden en overpriesters. U maakt het woord van God krachteloos door uw overlevering, die u overgeleverd hebt en veel van dergelijke dingen doet. In het Jodendom was dat natuurlijk heel sterk ontwikkeld. Naast de wet die God gesproken had, Gods woord, hadden ze heel veel eigen regeltjes gemaakt. En ze lieten de mensen, werden meegesleept door overlevering van mensen, door de uitgangspunten van deze wereld. En dan lees je inderdaad alle, even zien, staat het hier? Ja, de overlevering van deze wereld, dat is een mooi vers in Colossense 2 vers 23 die daar wat van zegt. Deze dingen hebben een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Het heeft geen nut. Hou je aan het woord. Pas op dat niemand u als buit meesleept door filosofie en inhoudsloze verleiding. En het moet de grondbeginselen van deze wereld, maar niet volgens Christus. Dus alles wat met Christus te maken heeft en zijn volbrachte werk en het plan wat God volvoert in de Zoon, dat is volgens Christus. En daartegenover staat, als iets niet past in dat plan, in dat woord, dan is het overeenkomstig de wereld. Dat is behoorlijk zwart-wit. En aan ons om dat te ontdekken. Laat niemand u daarin meeslepen. De derde waarschuwing staat in vers 16. Laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag. Of een nieuwe maan of de Sabbat. Dit mag je wel eten, dit mag je niet eten. Die feestdag moet je wel vieren. Dat heeft natuurlijk vooral te maken wat in Israël gebruikelijk was. Want er waren nogal wat wetten. En die hadden alles te maken met het aardse bestaan. Die hadden alles te maken met gezondheid. Niks mis mee. Maar wat anders is, als je het nu als een wet ziet, je moet het zo doen. En denk eraan als je het niet doet. Nee, laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag. De zondag is ook zo'n ding. De zondag, sowieso natuurlijk vreemd, dat ze al die rustdag op de eerste dag hebben geplaatst, terwijl eigenlijk de Sabbatdag de rustdag is. Dat is één. Maar vervolgens, op de eerste dag van de week kwamen ze in handelingen samen. Nou, dat hadden ze mooi bedacht, want dan dachten ze aan de opstanding van de Heer op de eerste dag van de week. Maar is dat een inzetting? Is dat een regel die de Heer God gegeven heeft van, je moet op de eerste dag samenkomen? Zoals hij wel aan Israël de regel had gegeven, je moet op de Sabbatdag samenkomen. Een heilige samenkomst. Een feestdag. En dan moesten de mensen optrekken naar Jeruzalem. Nou, noem het maar op. Ze moesten loofhutten maken. Enzovoort. En ze moesten bloed aan de deurpost smeren. Noem maar op. Feestdagen ingesteld. Met een bedoeling. Nou, zegt Paulus, laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag. En dat zouden we ons wel eens aan moeten trekken. U en ik, als gelovigen in deze tijd, zijn vrij. In Christus. We hebben alles ontvangen. We genieten van alle geestelijke zegen in het hemelse, in Christus. We hebben alles. En vervolgens maken we ons druk. Moeten we nou op zondag naar de dienst? En mag ik dan op zondag niks anders doen? Nou, wat mij betreft hoeven we niet op zondag naar de kerk. Sterker nog, noemt u mij één tekst waarin staat dat we verplicht zijn om als gelovigen samen te komen. Ik zei verplicht zijn om als gelovigen samen te komen. Want als je het dan niet doet, nou dan. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En inderdaad, dat maakt, en dat is, tenminste zo ervaar ik dat wel, dat je inderdaad ook die gemeenschap met elkaar mag hebben. En er is ook een verlangen om die gemeenschap te hebben. Dus je komt bij elkaar. Ja, en dan is het heel praktisch dat we nog steeds een wet hebben die het zo regelt dat er op zondag niet veel te doen is en dat er kerkdiensten gehouden kunnen worden. Nou, daar maken we dan maar dankbaar gebruik van. Maar stel je voor dat er ooit een wet komt die zegt, ja, die zondag, dat is niet meer een aparte dag, dat moet iedereen zelf maar weten. En je ziet dat natuurlijk steeds meer ontstaan. Dat je ook zondag gewoon aan het werk moet en dat de meeste mensen niet meer vrij zijn op zondag. Ja, is dat dan een probleem? Nou, voor velen is dat waarschijnlijk een groot probleem. Laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag. Als ik me daar niet aan hou, is het ook best. Deze context heeft natuurlijk alles te maken met inderdaad de Joodse inzettingen. Paulus die maakt het ook mee dat hij de tempel wil binnengaan, maar dan mag hij nu weer niet binnengaan, want hij heeft iemand bij zich die dan niet heilig zou zijn. Of hij eet van eten wat gezegend is of niet gezegend is. Ja, hij zegt, oké, ik pas me wel aan, gewoon om voor de goede vrede. Niet omdat het moet. Maar omdat het misschien de meest praktische oplossing is op dat moment. Laat niemand u veroordelen. Paulus, je moet dit, je moet dat. Ik hoef helemaal niks. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. En ik wandel in hem. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. En laat je niet veroordelen in zaken eten of drinken. Ja, je zou als gelovige toch geen alcohol moeten drinken. Je moet ze de kost geven die menen dat het zo is. Laat u niet veroordelen. Nee, wat anders is dat je er misbruik van maakt. En dat je te veel alcohol neemt. Want we weten allemaal waar dat toe leidt. Dus ga er verstandig mee om. En misschien is dat wel een van de moeilijkste dingen voor een gelovige in deze tijd. Het is namelijk veel makkelijker om een wet te hebben die zwart-wit zegt, dit mag je wel en dat mag je niet. Dit mag je wel, dat mag je niet. Dit mag je wel, dat mag je niet. Want dan hoef ik niet na te denken. Dan kijk ik gewoon in het regeltje, oh, dat mag ik niet. Oh ja, nou, dan doe ik het niet. Of, oh, dat mag wel. Nou, dan doe ik het. Nee, zo werkt het woord van God niet. De genade heeft u vrijgemaakt. En dat betekent ook in je denken dat je vrij bent. En vandaar ook dat er staat, wandel in hem. Leef in en met Christus. Laat Hij je leven leiden. En ik geloof absoluut, en ik denk dat u dat ervan kan getuigen, dat als dat het punt is in je leven, dat je, ja, zij het inderdaad met gebrek en met vallen en opstaan, de goede dingen doet. En ook de goede dingen ontdekt om te leren doen. Dat het handiger is om sommige dingen maar niet te doen. En dat het handiger is om sommige dingen juist wel te doen. Maar niet omdat het een wet is. Niet omdat de ene broeder tegen de andere zegt, zeg, zou je niet eens een keertje, je bent al 3 keer op zondag niet geweest en er zitten zo weinig mensen, dus het wordt wel weer eens tijd, hè? Laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken op het punt van een feestdag of een sabbat. Want deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. En dat zijn u en ik. De persoon van de Heer Jezus Christus die ons hoofd is. En vandaar ook dat ik blij ben dat we als gemeente inderdaad met elkaar op zoek zijn naar wat kunnen we doen, wat mogen we doen, wat spreken we af met elkaar. Liever niet meer op zondagmorgendienst? Nou, ook goed. Wat komt u beter uit? De vrijdagmiddag? Gaan we op vrijdagmiddag samenkomen? Nee, begrijp je wat ik bedoel? Het gaat niet om een wet. Het gaat niet om, zo moet het. En als je het niet doet, nou dan. We zijn vrij. Laat niemand u oordelen in voedsel of drank, of in een deel van een feest of nieuwe maan of sabbatten. Want dat waren de Joodse inzettingen. De gelovige is vrijgemaakt. En dan als laatste, vers 18. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken, en zich niet houdt aan het hoofd waarmee uit het gehele lichaam dat van banden en pezen voorzien is, en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Lekkere lange zin, maar de hoofdboodschap is, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenvereering. Laat niemand u die prijs doen missen, door welwillend te zijn in nederigheid van denken en aanbidding van engelen. En wat hier dus heel gewoon staat, is op het moment dat je meent in nederigheid welwillend te zijn, zelfs engelen gaat aanbidden, dat dat niet maakt dat je de prijs behaalt. Nee, die prijs mag je behalen en die moet je niet missen. Wat is die prijs? De krans aan het einde van de wedloop. In Filippenzen 3, vers 14, daar zegt Paulus, één ding doe ik, vergetend hetgeen achter me is, mij uitstrekkende naar hetgeen voor me is, ik jaag naar het doel, de prijs, de roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Die bovenroeping, de prijs van de bovenroeping van God. En dat maakt hij concreet in 2 Timotheus 4, vers 8, voor mij, zegt Paulus, is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. En, maar het is niet alleen voor mij, zegt Paulus, dat u niet denkt van, nou, dat is mooi voor je, die Paulus, maar ik dan? Nou, zegt Paulus in 2 Timotheus 4, vers 8, dat is niet alleen voor mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Voor hen is de krans van de rechtvaardigheid. En laat niemand u nou die prijs doen missen. Ik jaag naar het doel, de prijs, de roeping Gods. En voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Er staat ook bij waarom Paulus zo zeker is dat hij die prijs gaat krijgen. Er staat in hoofdstuk 4, vers 7 van 2 Timotheus. Hij zegt namelijk, en dat zijn belangrijke aspecten ook van je eigen leven, ik heb de goede strijd gestreden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat was die goede strijd, Paulus? Wel, dat hij stond voor de bediening waar hij ingesteld was door de Heere God. Dat hij deed wat God tegen hem had gezegd. En dat is een basisprincipe, dat je als gelovige je houdt aan het woord van God. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Zijn wandel, zijn loop wordt tot een einde gebracht. Het aardse sterven is nabij. En dan zegt hij, ik heb het geloof behouden. Ik ben blijven vertrouwen op het woord van God. En voorts is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. En dat zijn geweldige dingen. Laat niemand u de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid. Ja, maar het is toch goed om nederig te zijn? Niet zo haantje de voorste en zeggen, kijk mij eens eventjes. Nederigheid is toch een deugd? Dat is toch goed? Moet u eens een bladzij omslaan in Colossense 3, vers 12. Daar staat het gewoon. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming. Bekleed u met vriendelijkheid, met nederigheid, met zachtmoedigheid en met geduld. Verdraag elkander, vergeef de een de ander. Als iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet u dat doen. Kijk, hier is het woord nederigheid een deugd. Dat heeft te maken met de juiste gezindheid die ook in Christus was. Maar waar Paulus voor waarschuwt, laat niemand u de prijs doen missen door iemand die behagen schept in nederigheid. Behagen scheppen in nederigheid. Kijk mij eens nederig zijn. Zie eens hoe ik mij opoffer. En dat gaat heel ver. In de katholieke kerk kwam het zelfs voor dat priesters zichzelf kastijden. Zich met een riem op de rug sloegen, tot bloedens toe. Zie eens hoe nederig ik ben. Ik lijd voor Jezus. Ik maak mezelf heel klein. En dan dachten ze iets van dat lijden te kunnen ervaren. Nee, dat is gewilde nederigheid. Of dat je nederig bent omdat de ander dat zo graag wil. Want dan kom ik goed over bij die ander. Gewilde nederigheid. Of dat je zelfs aan engelenverering doet. En dat je een boek schrijft over hoe je engelen hebt gezien. En dat die jou een boodschap verbrachten. En dat je daarna luisterde, want ja, dat was toch wel iets wat van God was. Laat niemand u de prijs doen missen in het denken van, in het denken en aanbidden van engelen. Dat is niet overeenkomstig het woord van God. En op het moment dat je hem inlaat, zegt Paulus, heb je kans dat je die prijs mist. Waarom dan? Wel, je wijkt af van de goede strijd. Dat je je loop ten einde brengt. En dat je het geloof behoudt. Het woord van God. Want dan is het zo dat je de krans van de rechtvaardigheid hebt. Voor iedereen. En die is voor iedereen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat is dan het laatste aspect. Op het moment dat je die waarschuwingen ter harte neemt, heeft dat alles te maken met het feit van de verwachting die je hebt. En de verwachting die u en ik hebben, dat is de verschijning met hem in heerlijkheid. En die liefhebben, die verschijning, dat is wat Paulus zegt, hè, in 2 Timotheüs 4 vers 8. Ik krijg de krans van de rechtvaardigheid, die heeft de Heer voor mij weggelegd en die gaat hij mij geven. Maar die geeft hij aan iedereen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat is het uitzicht wat we hebben. En het mooie is, dat uitzicht heb je gewoon gekregen. Dat heb je niet verdiend. Kijk, mij is nederig geweest. Kijk, mij is me te hebben gehouden aan al de wetten die nodig waren. Kijk, mij is eventjes de wijsheid hebben lief gehad van deze wereld. Zie eens hoe ik mijn best heb gedaan. Nee. Als je zijn verschijning hebt lief gehad, dan bedenk je de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want uw leven is verborgen in Christus bij God. En als Christus verschijnt die ons leven is, heb u daar wat over te zeggen? Nee. als Christus verschijnt die ons leven is, zullen ook wij, zal ook u, zal ook ik met hem verschijnen in eerlijkheid. Dat is Gods woord. Daar mogen we op vertrouwen. En de krans van de rechtvaardigheid, de prijs, die zal ons deel zijn. En dat heeft niets te maken met nederigheid of aanbidden van engelen. Maar het heeft wel alles te maken, vers 19, met het je houden aan het hoofd. Waaruit het hele lichaam, samengevoegd door banden en pezen voorzien, opgroeit door de groei die van God komt. De groei die van God komt. Heb je in de gaten dat dat helemaal niets te maken heeft met wat wij vinden, wat wij organiseren, met wat wij teweeg brengen of menen teweeg te moeten brengen, maar de groei die van God komt. En zo groeien we op. En we zien uit naar die prijs. We laten ons niet veroordelen in zaken eten of drinken. We laten ons niet als buit meeslepen door filosofie en inhoudsloze verleiding. En we laten ons zeker niet misleiden door mooi klinkende redeneringen. We hebben de Heer Jezus Christus aangenomen. Hij heeft het voor ons gedaan. En we hebben dankjewel gezegd op zijn aanbieding. Wandel dan ook in hem. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank. Dat we niet hoeven te rennen. Dat we niet ons te houden hebben aan zoveel wetten en regels. Maar dat genade ons deel is. Dat we alles hebben ontvangen van u. Dat we het hoogste genot vinden in u. Niet in wereldse verleidingen. Niet in werelds denken. Niet in aardse filosofie. In liefde voor wijsheid. Maar dat we u mogen kennen als de God van liefde. Dat we u mogen kennen als de God van de waarheid. En dat u uw plan volvoert. En dat we zicht hebben gekregen op wat de apostel Paulus ons zegt. Hoe hij een dienstknecht is geworden om het geheimenis bekend te maken. Die genadeboodschap. Dat alles genade is. Een veelkleurige hoeveelheid van genade. En de alles overtreffende rijkdom van genade. Er schieten hem woorden tekort als hij daarover heeft. En dank u wel dat u ons op die plaats heeft gesteld. Dat we mogen wandelen, mogen leven met u. In de persoon van de Zoon. De Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u met ons gaat. In onze wandel. En dat u ons wil helpen om ons aan uw woord te houden. Door daarmee bezig te zijn. Niet omdat het moet. Maar omdat we er rijkdom in vinden. Dat het ons mag zegenen. Dat het ons blijdschap geeft. Dat het ons vreugde geeft. En dank u wel dat dat ook te maken heeft met de gemeenschap die we met elkaar mogen hebben. Heer, zo verwachten we het van u. Deze dag verder, komende week. Wilt u met ons zijn, wat we ook doen, waar we zijn. Welke ervaringen we ook zullen hebben. Moeilijk of lastig of pijnlijk of wat dan ook. Maar u bent erbij. En dank u wel dat we uit mogen zien naar die geweldige toekomst. Dat we eens met u geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dank u wel dat we uw verschijning daarom mogen liefhebben. Wanneer dat zal zijn, we weten het niet. Maakt ook niet uit, want ons leven is verborgen bij u. Dank u wel, uit genade. Amen.